Mag ik voor je bidden?
Ja, tuurlijk.
Vader, dank u wel, Heer, dat u hier al bent. Dat u al hebt gesproken. En dank u wel dat u verder gaat spreken. Nu ook door het woord heen. Door wat Arjen gaat vertellen heen. Ik wil u danken, Heer, dat u verlangt om te spreken. Heer, we willen uw woord beter leren kennen. We willen uw hart beter leren kennen. Heer, werk door Arjen heen. En we zeggen tegen u, Heer, we willen ontvangen van u. In Jezus' naam. Amen.
In de aanloop van nu zat ik toch een beetje in de rats. Want mijn vrouw Inge, die had op weg hier naartoe in de fiets, kreeg ze een lekke band. En het is toch ruim een half uur fietsen. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou? Moet ik haar gaan ophalen? Geestelijke strijd is dat, hè? Toch? Maar ik wil wel even dit centraal zetten vandaag. Zo. Dit is de trouwbijbel die wij kregen. Heel lang geleden, laat ik het even snel zeggen. En hij staat op het stuk wat ik met jullie wil lezen. En ik moet je zeggen, ik heb wel wat strijd ervaren in de aanloop hiernaartoe. Omdat het onderwerp wat ik met jullie wil delen ook heel erg mij aangaat. Ik ga iets noemen, ik ga iets behandelen wat niet vaak in de kerk wordt genoemd. Waar weinig aandacht aan gesteed wordt. Maar waar ik zelf dus ook veel mee strijd heb. Omdat ik weet dat ik zelf daar een zwakke plek heb. Omdat ik weet dat het voor mij een moeite is. Dus ik hoop dat als ik tegen jullie aanpraat, dat je niet denkt van, nou, dat is zo'n fariseer, die vertelt ons even hoe het allemaal moet. Ik ben geen haar beter dan jullie. Ondanks dat ik nu misschien dan hier sta, ben ik precies als jullie. En Rende noemde het al. Ik ga wat terugkomen op twee diensten die eerder geweest zijn. De ene is de nieuwjaarsdienst. Zou Arjan een verhaal houden, en dat kon ik toen voor jou overnemen. En dan had je aan het eind van jouw verhaal had je het 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11 staan. En dan had je bij gezegd, niet voorlezen, het duurt te lang. En ik had dus, ben zo eigenwijs, ik ging dat dus wel voorlezen, want ik wist, ik ga het vandaag hebben over 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 12. En dat zie ik dan als een stukje leiding van Gods geest. Want wat er een stukje in 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 12 staat, is dat wij niet verbaasd moeten zijn als de Heer Jezus plotseling verschijnt. Want wij weten hoe het zit, toch? Wij weten wat er gaat gebeuren. En wij zijn namelijk kinderen van het licht en niet van de duisternis. Dat staat in dat stuk, ga ik nou niet over hebben. En het eindigt dat stukje. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals trouwens u al doet. En dat is een boodschap die horen wij heel vaak. Hè. Dat zijn de bemoedigende preken en de pastorale preken. En die zijn heel erg goed, heel erg nodig. En ook heel erg geven die het karakter en de persoon van Jezus weer. Waar het gaat over de genade, over de liefde, over de vergeving, over de vrijheid die je hebt om naar God te komen. Ik ga daar helemaal niets aan afdoen, maar ik ga wel een andere kant van dezelfde medaille belichten vanochtend. Iets wat veel minder vaak aan bod komt. Want als we gaan lezen, dat gaan we zo meteen doen, in 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 12, dan komen er een aantal versen voorbij die, als je dat oppervlakkig leest, denkt, oké, als je het iets dieper kijkt, dan hakt dat er enorm in. En de vraag is dan, wat is de rode draad daar nou in? Wat is de kern daarvan? Niet elk vers ga ik helemaal doorakkeren. Ik denk dat elk vers een hele studie op zichzelf is. Maar ik ga de geprobeerde rode draad lezen, ervan te pakken. En het kan dus nogal confronterend zijn. Omdat ik even nu die kant van de medaille wil belichten. Zonder dus deze kant van de medaille aan de kant willen schuiven of er niet wil doen. Maar dit gaan we nu even doen. Dus heb een beetje geduld met mij alsjeblieft. En weet dan dat mijn verlangen is, mijn oprechte verlangen, dat jullie een aspect van de heerlijkheid en de grootheid en de majesteit van Jezus ontdekken, of nog beter ontdekken, of nog eens bevestigd zien, die misschien minder vaak belicht wordt. Dat is mijn bedoeling. Al het andere wat het bij jullie kan oproepen, is niet mijn bedoeling. Goed, laten we beginnen. Ik begin meteen met een hele moeilijke opmerking. Ik ben een van jullie oudsten. Waarom zeg ik dat? Zo? Nee, natuurlijk niet. Het komt zometeen aan bod. Dus het heeft een functie. En let op, het komt meteen aan bod. Laten we lezen. 1 Thessalonicense 5 vanaf vers 12. En ik lees het in de herziene Statenvertaling. En wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden. Uw leiding geven in de Heere en u terechtwijzen hen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u toe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. Nou, dat begint al goed, hè? Zit je in je bol geslagen? Ben je nou helemaal gek geworden? Wie denk je wel dat jij niet bent? Ik ben een van jullie. Maar er staat hier, letterlijk. Wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding te geven in de Heere en u terechtwijzen, oudsten. Uitermate hoog te achten. In liefde om hun werk. Ik heb het niet bedacht. Het staat hier gewoon. Ik lees het voor. Dus eigenlijk als ik het heel plat zeg. God vraagt aan jou om mij uitermate hoog te achten. Er staat niet dat ik uitermate hoog ben. Nee, dat weten we. Dat is niet zo. Er staat je de oudste uitermate hoog moet achten. Ik laat het even liggen hoor. Ik ga het nu niet uitwerken. Ik kan natuurlijk gaan uitleggen wat betekent dat dan. Jullie moeten doen wat ik zeg bijvoorbeeld. Nee, dat bedoel ik niet. Ik ga dat niet doen. Maar dat komt terug in de rode draad. Wat betekent dit nou voor het hele stuk? En let op, er is nog een andere tekst. Hier gaat het over oudsten. En ieder achter de ander uitnemender dan zichzelf. Iedereen. Dus niet alleen oudsten. Maar eigenlijk is de vraag om iedereen hoger te achten dan jezelf. Onthoud dit even. Wat betekent dit nou? Vers 13. Leef in vrede met elkaar. Het woord vrede hier is geen zelfstandig naamwoord. Het is een werkwoord. Dus leef in vrede met elkaar betekent span je in tot het uiterste dat de vrede bewaard wordt om jou heen. Dus dat is niet alleen een kwestie van geen ruzie maken. Dat is ook zorgen dat ruzies beslecht worden bijvoorbeeld, als dat kan. En nou ja, oké, we kunnen het ons makkelijk maken, dat geldt dan alleen voor gemeenteleden. Maar nee, dat staat hier niet. Er staat, leef in vrede met elkaar, punt. Werk aan de vrede. Nou, dat is nog wat, hè. Vers 14. En we roepen nu ertoe op, broeders, hen die ordeloos te leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld hebben. Ik heb natuurlijk wat dingen nagekeken en er wordt gezegd dat deze groepen die hier genoemd worden, deze vier groepen, specifieke groepen waren in de situatie van de Thessalonicenzen toen. En ik heb het niet allemaal nagekeken, ik geloof het direct. De ordelozen, dat waren mensen die vonden dat ze niet hoeven te werken, omdat de Heer Jezus toch in een moment terug kon komen. En dat gaf nogal wat gedoe in de gemeente, daar kan je je iets bij voorstellen. Stel je voor dat we het hier gingen doen. Maar daar gaat het mij nu even om. Het staat niet voor niks in de Bijbel dat wij het nu in onze tijd lezen. Het heeft voor ons dus ook betekenis. En als je dit zo ziet en je krijgt het gewoon voorgeschoteld. Paulus vraagt jou, roept jou op om dit te doen. Dan denk je, nou, dan heb ik het nog druk. Dat is nogal een verantwoordelijkheid die je voor anderen hebt, blijkbaar. En als ik het even samen zou mogen vatten, als je dit allemaal doet, dan kom je toch heel dicht in de rol die we normaal aan oudsten toebedeeld hebben, toch? En dat ligt nu gewoon op het bordje van ons allemaal. Want het staat in het woord, Gods woord. En Paulus zegt, ik roep je ertoe op om dat te gaan doen. Dat geeft wel te denken, of niet? Voel je al een beetje heen waar ik heen wil? Of zijn jullie inmiddels helemaal afgehaakt? Zo van, nou ja, weet je, dit leidt helemaal nergens meer toe. En bovendien, ik vind het allemaal onzin wat je zegt. Dat kan hoor. Daarom zei ik al, heb een beetje geduld met mij. Want we zijn al lang niet klaar. Dit is nog maar het begin. Vers 15. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. Nou ja, dit is een makkie. Natuurlijk, als iemand van jou steelt, steel jij niet iets terug van hem, toch? En als iemand leugens over jou vertelt, dan ga jij die echt niet zelf zitten verketteren. Nee, dat weten wij, dat is ook dus vanzelfsprekend. Maar het gaat eigenlijk om kwaad met kwaad vergelden. En als je dat iets nauwkeuriger bekijkt, dan is het je gelijk halen, in je recht staan, op je strepen gaan staan, voor jezelf opkomen, assertief zijn. Dat soort dingen. En daar staat hier, dat moet je niet doen. En niet af en toe, niet als het uitkomt, niet als je de zin hebt, nee, daar staat altijd. Geen uitzondering. Vergeld nooit kwaad met kwaad. En er staat, jaag altijd naar het goede. En jagen, ik weet niet wat voor beeld jullie erbij hebben, maar dat is toch ook weer niet een klein beetje of af en toe of mondjesmaat. Dat is met volle energie je helemaal geven voor het goede. En de toppunt is dan niet voor jezelf. Jaag het goede na voor anderen. Ga toch maar door. 16. Verblijd u altijd. En dit is geen oproep voor een happy-clappy christen. Die altijd maar met een brede glimlach. Met de hand in de lucht zo staat. Ben ik toch blij. Nee. Dit gaat echt wel een stuk dieper. Een van de mooiste Engelstalige teksten van ruim de vorige eeuw of daarvoor. Dat zingen wij wel eens. Rejoice, rejoice. Emmanuel. En dat woord rejoice geeft voor mij de kern van dit waar. Dit is een diepe, intense vreugde, omdat je weet dat je gered bent. En de oproep is hier, verblijd je altijd. Ook als het je even minder uitkomt, omdat je minder goed in je vel zit, omdat het minder goed met je gaat, omdat er dingen gebeurd zijn. Verblijd je altijd. Het is een oproep, een vraag. En dan dus ook weer altijd. Niet af en toe. Of soms. Vers 16. Het gaat maar door. Bid zonder ophouden. Het woord bidden heeft een heleboel verschijningsvormen. Hier is het vooral een gebed offeren. Aanbidden. Niet voor niks hebben wij in het Nederlands, zijn die twee woorden lijken die heel erg op elkaar. Bidden en aanbidden. Zonder ophouden. Aanbid, bid zonder ophouden. Dat kan toch helemaal niet? Zonder ophouden. Continu dat is helemaal niet mono, bijvoorbeeld. Het is misschien zelfs wel gevaarlijk als je dat tijdens het werk zou moeten doen. En als je het letterlijk zou nemen als je, dat je de hele dag door alles maar moet bidden, dan is dat zo. Maar aanbidden is meer dan met God praten. Aanbidden is je hele leven in het teken stellen van hem de eer te geven. En hem de eer geven die hem toekomt. Dus de vraag, waarom doe jij dingen? Welke keuzes maak je in je leven? Wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe doe je dat dan? En vooral, welke gedachten heb je daar dan bij? Als je dat doet. Dat zijn allemaal onderwerpen die je voor jezelf kan houden. Je kan zeggen, dat beschik ik over. Je kan ook zeggen, wat wil God daarmee? En dan ben je, als je dat doet, aan het aanbidden. Want de echte strijd, weten wij, is het niet wat wij doen. Het is niet of wij nou wel of niet bidden, of dat de strijd is. De bidden is onderdeel van de strijd. Gebed is het belangrijkste wapen in de strijd. Maar de echte strijd vindt plaats in ons denken. En op het moment dat wij ons denken ten dienst stellen van God. Op het moment dat wij ons denken hem de eer geven. Dan zijn wij aan het bidden zonder ophouden. Het is een hele simpele tekst. Bid zonder ophouden. Maar er schuilt een hele wereld achter. Zijn jullie er nog? Wie is er afgehaakt? Steven, hang maar je hand op. Zeg, joh, dit is helemaal niks. Nee? Feedback geven tijdens de dienst? Heel modern? Nee? Oké. Ga ik toch maar door. We zijn nog niet klaar. Nog lang niet. Maar het komt goed. Dat zeg ik toch wel eventjes bij. Vers 18. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus voor u. Die tweede zin, dat is een soort benadrukking. Alsof Paulus wil zeggen van, dat doe je niet zomaar, dat is omdat God dat wil. In Jezus Christus. Dus dat is een dikke streep wordt eronder gezet. Dus eigenlijk kan je wel stellen in dit hele stuk, is dit misschien wel de belangrijkste van allemaal. Is niet waar, maar laten we hem eventjes bijzonder hoog achten, dit stukje. Dank God voor alles, staat er. Nee, dat staat er niet. Er staat, dank God in alles. God danken voor alles, dat zou wreed zijn. Want ons overkomt van alles en nog wat. En op het moment dat je in echte pijn, in echte lijden, in echte moeilijkheden komt, dan hoef jij God niet te danken voor die pijn, of voor die lijden, of voor die moeite. Want er gebeuren dingen die God niet wil. Want deze wereld is verbroken, rust onder de vloek van de zonde. En kijk met rijkhalsend uit naar de verlossing die zal komen als Jezus terugkomt en aarde en koning zal zijn. Hier. Dus alles waar, en wij zijn onderdeel van de schepping met ons lichaam, met ons hele hebben en houden. En dan gaat er dus van alles mis. En soms gaat het echt vreselijk mis. En daar hoef je God niet voor te danken. Er staat hier, dank God in alles. Oeh. Dat is niet hetzelfde, maar het ligt wel heel dicht bij elkaar. Want het is nog makkelijk. Als je dat met hard werken die toets gehaald hebt. Dat je zegt, dank God, dank je wel, gaaf. Of als je van de dokter gehoord hebt, is niks aan de hand. Ga gewoon verder met je leven. Of als je een nieuwe baan krijgt. Of als je na heel lang wachten eindelijk wel een kind krijgt. Dan kan je God danken. Dat vergeten we heel vaak trouwens, om dat te doen. Maar daar kan je nog iets bij voorstellen. Dat je dan God dankt. En dan dank je zelfs God voor hetgeen er gebeurd is. Maar wat nou als je die baan niet krijgt? Of de dokter zegt, ik heb slecht nieuws voor jou. Of je hebt heel hard gewerkt en je hebt een dikke onvoldoende gehaald voor je toets. Wat dan? Ga ga je dan God danken voor wat er gebeurd is? Nee, dat hoeft niet. Maar ga je dan op dat moment, waar dank je dan wel voor? Dan doe je dat überhaupt wel. De oproep hier is onder alle omstandigheden God te danken. En om een voorbeeld te geven. Inge, mijn vrouw, is geabonneerd op het tijdschrift De Stem in de Woestijn. Daar stond een anekdote in over waar dit over gaat. Als voorbeeld. En misschien vind je het een stom voorbeeld of een beetje niet zo serieus voorbeeld. Maar het is wel het voorbeeld wat ik bedoel. Het ging over een Matthew Henry, ik ken hem helemaal niet. Maar die werd bestolen. Zijn portemonnee was gestolen. En toen ging hij danken. En dit was zijn dankgebed. Heere God, ik ben u dankbaar dat dit nog maar de eerste keer was dat ik beroofd werd. Ik ben dankbaar dat de dief alleen mijn portemonnee heeft genomen, niet ook mijn leven. Ik ben dankbaar dat er maar heel weinig geld in zat. En ik ben dankbaar aan God, ik ben u dankbaar dat ik degene ben die beroofd werd en niet diegene die de ander heeft beroofd. Voorbeeld. Hoe kan je God danken in de omstandigheden waar je in zit? Zonder voorbij te gaan aan wat er gebeurd is. Je hebt natuurlijk. Je hebt net slecht nieuws van de dokter gehoord en dan kan je zeggen, God, dank u wel dat het zo mooi weer is. Maar dan zegt God ook, joh, waar heb jij het nou over? Dit is toch even niet relevant nu? Zullen we het even echt gesprek hebben met elkaar? Maar dank God in alles, ongeacht de omstandigheden. Ook weer een simpel zinnetje. 4, 5 woorden. Maar weer een wereld van wat betekenis wat achter zit. Volgende. Blus de geest niet uit. Mensen, daar kan je gewoon een hele serie aan preken aan besteden. Ga ik niet doen. Het woord blussen, in de Engelse vertaling wordt er het woord quench gebruikt. Ja, misschien niet bekend, maar het voelt een beetje alsof je iets als je het knijpt. Hè? Het is niet squeeze, dat is een heel ander woord, maar quench is knijpen. Het is meer uitdoven, opsluiten, beperken, in de kiem smoren. Dat is blus de geest niet uit. Eigenlijk gebeurt dat op het moment dat wij de controle vast willen houden in ons leven, onder alle omstandigheden. Nee, wat er ook gebeurt, ik bepaal hoe het gaat. Dat is soms goed, hè? Als je achter het stuur zit in de auto bijvoorbeeld. Als je dan zegt, de geest leidt mij wel, dus ik zie wel, dat gaat niet goed. Nee. Maar als het om wezenlijke zaken in jouw leven gaat, knijp je dan alles zo vast en zo moet het gaan. En ik zal ervoor zorgen dat het ook zo is. Of geef je ruimte van, Heere God, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar ga uw gang. Dat is een heel moeilijk balans. En ik ga daar nu dus niet heel verhaal over houden, want het kost veel te veel tijd. Ik denk dat het een hele serie zou kunnen zijn. Maar dat uitdoven door het op te sluiten, de Heilige Geest. Hou dat even in je achterhoofd. We zijn er bijna. Nog 3. Vers 20. Veracht de profetieën niet. Nou, maatje. Waar ben je? We zouden jouw verhaal als profetie kunnen zien. En Gods woord is heel duidelijk over wat we met profetieën moeten doen. 1 Korinthe 13, of 13, 2, ik weet het niet eens meer. Maar ik heb er onlangs nog naar gekeken, want een tijd geleden. Tera, ben je er ook? Nou, net zo. Wat hier staat is, veracht de profetieën niet. Er staat niet, dat je ze aan de kant moet schuiven. Er staat niet dat je klakkeloos maar moet geloven. Er staat niet dat je alleen maar naar profetieën moet kijken en verder niet meer naar de Bijbel. Er staat, veracht ze niet. Leg ze niet terzijde. Doe er dus iets mee. En Gods woord is heel duidelijk over wat we daarmee moeten doen. Ook als die profetie voor jou heel oncomfortabel voelt. Bijvoorbeeld omdat je het helemaal niet gewend bent. Of omdat je denkt van, wat moet ik ermee? Of misschien wel zelfs, ja, kom op zeg, als het zo moet. Maar er staat hier, veracht de profetie niet. Neem het op de een of andere manier serieus. En de Bijbel zegt hoe? En de volgende tekst is de tekst waar de aflevering van De Stem in de Woestijn over ging. Als een soort jaarthema. Beproef alle dingen en behoud het goede. En dit wordt veel gebruikt als een tekst om te zeggen, ja, als iemand iets beweert, zoals ik nu hier, dan ga ik even kijken of het wel klopt, wat hij zegt. En hier moet je eerlijk, dit is een van de elementen waar ik dus heel vaak tegenaan loop, dat ik dat dus doe, en waar ik dan later spijt van heb, dingen, dat was niet goed wat ik deed. Daar kom ik nog wel even op terug. Want het is ook weer niet zo dat alles wat hier gezegd wordt, dat je dat allemaal voor zoete koek moet aannemen. Integendeel. Maar waar het hier specifiek om gaat, is al die geestelijke uitingen die hiervoor genoemd zijn. Profetieën. De geestesgaven die in de gemeente gegeven worden. Dat moet je beproeven. Altijd. En zelf ook. Niet alleen dat aan de oudste overlaten. En dan wordt er gezegd, oké, dus een profetie van Maartje of van Tera, die gaan we beproeven, daar gaan wij over nadenken. Maar wat is dan wat moet het resultaat ervan zijn? Behoud het goede. Er staat dus niet, bestrijd al het andere te vuur en te zwaard. Dat staat hier niet. Dus wat deze tekst suggereert, als er wat gebeurt in deze gemeente, een profetie, of er valt iemand om, of wat dan ook, iets wat de Bijbel zegt, dat zijn uitingen van de geest, dat je daar ernstig naar kijkt. En het goede daar probeert uit te halen. En dan misschien daarna terughoudend moet zijn in, als je vindt dat er dingen gebeuren die misschien niet in Gods wil zijn. Dat je de enige reserve moet houden van het goede behouden, dat doe ik. Maar hoe het met het, ja, wat ik dan denk, wat het niet het goede is, laat ik even rusten. Misschien is dat wel het namelijk een taak van de oudste, bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen. Weer een hele Bijbelstudie. Het gaat mij nu weer even om dit simpele zinnetje. Beproef alle dingen, behoud het goede. Het gaat vooral dus over de zaken die hier in de gemeente gebeuren, die God in ons doet en hoe wij daar tegenaan moeten kijken. Even over dat beproeven van Bijbeluitleg. Uiteraard, wij zijn Berea, wij noemen ons Berea. Alles wat hier gezegd wordt, wat ik nu zeg, is pas waar als door de Heilige Geest blijkt dat jullie eens gezien hebben dat het zo is. We hebben allemaal, of we nou hier staan of daar zitten, de verantwoordelijkheid de Bijbel te kennen en te luisteren naar wat er gezegd wordt en te beoordelen, klopt dat met Gods woord? Dat is de toets die we altijd moeten doen. En daar geldt dan ook weer voor, hoe gaat het dan verder als blijkt dat ik onzin heb staan verkopen? Of misschien wel een dwaalleer? Wat er dan gebeurt? Een ander chapiter. Maar die verantwoordelijkheid is, dat is dus niet in tegenspraak met deze tekst. Deze tekst gaat over geestesuitingen, geestesgaven. Die beproeven we. En de manier waarop dat gebeurt, wordt hier heel kort beschreven. Bijbeluitleg, heel ander. En dat terughoudende. Even een zijspoor, ik ga letterlijk even aan de kant staan. Wat denken jullie, Jezus als persoon? Was hij een extravert of een introvert persoon? Wat denken jullie? Was hij assertief of heel terughoudend? Als wij voor hem staan, als we in de hemel komen, dan weten wij wat er gebeurt. Dan gaan wij plat op de grond vanwege zijn enorme majesteit, zijn gigantische uitstraling en zijn verpletterende schoonheid. Maar diezelfde Jezus, die knielt dan en zegt, wees niet bang. Hij knielt dan om bij ons te kunnen komen. Dat is zijn persoon. Zo, en hij is ons voorbeeld, toch? In alles. Probeer je dus een beetje voor te stellen hoe hij zou reageren op dingen die in de gemeente gebeuren. Op welke manier? Of hij meteen naar voren gaat en dat zo? Denk je dat Jezus dat zo zou doen? Of dat hij op de achterste rij blijft zitten en het allemaal blaar en blijft kijken en denkt van, nou, kijk, benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat zou hij doen? Zijspoor. Terug naar de tekst. De laatste. En dan komen we toe aan de rode draad, hoop ik. En ik zit nog een redelijk op schema, volgens mij, erin, of niet? Ja, kijk. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Wat is kwaad? Hier. Tekst eerder. Vergeld geen kwaad met kwaad. Is dat hetzelfde? Zo zou je het kunnen uitleggen. Eerdere uitleggers die vast geleerder zijn dan ik, die betrekken het weer op die eerdere vers. Op het misbruik van geestelijke gaven. Dus de oproep is hier, geen misbruik te maken van je geestelijke gaven, want dat leidt tot manipulatie. Geen misbruik te maken van je profetieën om je eigen belang te dienen, je eigen verlangens na te jagen. En al helemaal niet misbruik te maken van de gaven van onderwijs. Want dan zou je zomaar dwaalleer kunnen verkondigen. En hier staat, onthoud u van elke vorm van dat kwaad. En dat benadrukt eigenlijk dus hoe belangrijk het geestelijke aspect van de gemeente is. Bijbelonderwijs is belangrijk, het samen zijn is belangrijk, aanbidden is belangrijk. Maar al die geestelijke uitingen zijn ook belangrijk. En dat je daar ook heel zorgvuldig mee om moet gaan. Dat waren ze. Wat nou? Wat moeten we hier nou mee? Hoe dan? Hoe zitten jullie erin? Zie je het nog een beetje zitten? Wat is de rode draad? Als je die 10 versen op een rijtje zet en probeert te snappen van, oké, elk onderwerp zou een uur nodig hebben om echt uit te diepen, maar als ik ze nou samen neem, wat is nou de rode draad? In mijn PowerPoint heb ik een foto gebruikt van de aarde die om de zon draait. Tenminste, dat moet het voorstellen. De astronomisch klopt er geen barst van, hoe het daar staat, maar het ziet er wel leuk uit. Vind ik dan. En wij weten al sinds de middeleeuwen dat de aarde om de zon draait. Toch? Is er iemand die dat nog niet gelooft? Of inmiddels niet meer gelooft? Je hoort in dezelfde hoek mensen die vinden dat de aarde plat is. Dat mag, is helemaal niet erg. Maar kijk uit als je bij de rand komt. Oké. Aarde draait om de zon, dat weten wij. Maar dat is ook niet waar. Nieuw feit. De aarde draait niet om de zon. De aarde draait om de Heer Jezus Christus. Ah, ja. Dat is een inkoppertje, natuurlijk. Ja. Dus dan zou je nog kunnen zeggen, oké, Arjen, prima hoor. Ja. Maar wat betekent dat nou, als dat echt waar is? De aarde draait om de Heer Jezus. Laten we eens kijken naar die 10 versen samen. wat daar staat. Wat het zijn. En zoals je het, als je het leest, dan staat er... Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen roept jou op een aantal dingen wel of niet te doen. Hij vraagt jou om bepaalde dingen wel of niet te doen. Maar wij geloven toch dat de Bijbel het woord van God is. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1. Dit zijn niet zomaar letters door iemand ooit opgeschreven met goede adviezen. Dit is Gods woord. Dit is Jezus zelf die aan het woord is nu. En dan wordt het heel anders. Dan wordt het... Jezus vraagt jou om de oudsten uitermate hoog te achten. Jezus roept jou op om de profetieën niet te verachten. Noem ze maar op. En als Jezus dat vraagt, als Jezus jou dat oproept, daartoe oproept, dan is het toch eigenlijk geen vraag meer? Dan is het gewoon een opdracht. Als Jezus jou vraagt, wil jij dit doen? Hij zegt, oh, nou Heer, ik heb even geen tijd hoor. Of, nou dat kan ik niet. Dat heb ik nooit gedaan, dus dat ga ik niet doen. Of, ja maar ik voel me niet fijn. Ik zit niet lekker in mijn vel. Als Jezus jou vraagt iets te doen, reageer je dan zo? Nee, natuurlijk niet. Maar gebeurt dat ooit? Nou ja, vandaag. Deze woorden spreekt vandaag Jezus uit naar jou. Gewoon omdat ik ze voorgelezen heb. Dat zijn niet mijn woorden. De eerste rode draad is... gehoorzaamheid. Dat is een woord die je niet vaak moet gebruiken. Zeker niet in de wereld. Maar het is essentieel dat wij de gehoorzaamheid leren die de Bijbel ons voorschrijft. Jezus zelf moest gehoorzaamheid leren. Tot in de dood. Zelfs aan toe. Toen hij op Gethsemane bad, Heere, laat deze beker aan mij voorbij gaan... Maar niet mijn wil geschieden met uwe, was dat zijn verklaring van ik wil gehoorzaam zijn tot in de dood. Maar dat kostte hem, net als wij, heel veel moeite. Hij heeft nooit daarin gezondigd. Maar het ging hem niet gemakkelijk af. Gehoorzaamheid aan het woord, gehoorzaamheid aan Jezus, is een hele belangrijk aspect. Jezus zegt zelfs, ik noem jullie mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Gehoorzaamheid. Gewoon doen wat je gevraagd wordt zonder tegenwerpingen, onmiddellijk en met volle energie. Punt. Dat is volgens mij een rode draad uit deze tekst. Die zagen jullie misschien niet aankomen, maar ik denk dat echt. Maar er is er nog één. En die is net zo moeilijk. En zeker ook voor mij. Gehoorzaamheid is al niet mijn sterkste kant. Maar deze zeker niet. Het is, ik weet niet of het jullie opgevallen is. Deze 10 versen stellen iemand centraal. Wie? De ander. Precies. De oproep die Jezus doet, de opdracht die hij geeft aan jou... is om de ander centraal te stellen. En niet jezelf. Arenda had een paar weken geleden een preek over het verbond. En zei ze, Jezus op 1. Amen. Ik zeg, Jezus op 1. De ander op 2. En jezelf op 3. Of nog verder. De oproep, de opdracht die Jezus geeft is van in jouw doen, in jouw denken, altijd de ander centraal te stellen. En dan denk je, moet je toch Jezus centraal stellen? Ja, maar de manier waarop je dat doet, door te laten zien dat je Jezus centraal stelt, is door de ander het middelpunt te maken van jouw streven, van jouw denken. Het belang van de ander, het welzijn van de ander. De noden van de ander. Ook de moeite en de zonden van de ander. Daar ben je op gericht. Doe je dat, dan laat je zien dat je Jezus centraal stelt in jouw leven. Er zijn nog meer dingen. Het is echt niet de enige kant. Jezus op 1, de ander op 2, jij op 3. Oh, mooi. Nou, het is duidelijk. Dat gaan we doen, hè? Eitje, toch? Zien jullie dat zitten? Ik zie het helemaal niet zitten. Ik denk, hoe moet dat in hemelsnaam goedkomen? Oh ja, wat we heel vaak horen is, ja nee, wij kunnen zelf niks doen. De geest moet het doen. Dus, nou, kom maar op geest. Ga maar doen en ik ben beschikbaar hoor. Werkt het zo, denken jullie? Ik praat er zelfs een beetje spottend over. Merk je dat? Dat is niet goed hoor. Sorry. Maar dit zit me ook wel een beetje hoog. Ik zeg ook niet dat jullie zo denken, maar ik kom er veel tegen. Oh, sorry. Hoe werkt dat? Wel, als je zelf gaat lopen op eigen kracht, hoe hard loop je dan? Nou, laten we zeggen 5-6 kilometer per uur. Als je dan naar Marbella moet of zo, of naar Rome, verzin het maar. Duurt heel lang. Kost heel veel moeite. Misschien kom je wel nooit aan. Je kan ook de auto nemen. En dan kan je in die auto gaan zitten en zeggen, auto, nou, ga maar rijden. Het zal een tijd komen dat dat zo is, dat die auto dan gaat rijden. Ja, dat weet ik. Maar dat is nu niet zo. Je zult nu iets moeten doen om te zorgen dat die auto gaat rijden. Om te beginnen moet je de benzine ingedaan hebben. Je moet hem starten. Je moet het stuur vastpakken, je moet gas geven en af en toe remmen. Je moet sturen. En voor je het weet, rij je 120 kilometer per uur. Dat is ook wel fijn als je een rijbewijs hebt trouwens. Hier kan ik ook weer een heel verhaal omheen bouwen, ga ik allemaal niet doen. Maar zo werkt het met de Heilige Geest. Wij zijn degene die gas geven. De Heilige Geest is die de onmetelijke kracht levert. Maar als wij niks doen, gebeurt er niks. Bijna niks. Dus, ik heb een opdracht voor jullie. Ja, je hoort het goed. Een opdracht. Die 10 versen die ik gelezen heb. Ga ze doen. Ik heb het niet bedacht, hè. Ik zeg dit wel omdat ik oudste ben en ik ben nu toevallig spreker. Ik zeg dat als jullie broeder één van jullie. Ik ben geen haar beter of slechter dan jullie. Ik heb het voorgelezen. Maar ik geef jullie de opdracht die Jezus jullie geeft. Ga dit doen. Alles wat er staat. En kijk wat er gebeurt. Durf je dat? Niet relevant of je het durft. Het is een opdracht, je moet. Maar wat dan? Wat gebeurt er dan? Gelukkig kent God ons. En als hij ons dus een opdracht geeft, bijna altijd, zegt hij daarna dan wat er gaat gebeuren. En dat staat ook in 1 Thessalonicenzen 5 weer. Zullen we het lezen? Wil u gaan staan? En gewoon alleen luisteren. Van mij doe je je ogen dicht. Luisteren naar Gods woord. Ik lees het voor, maar denk erbij. Dit zijn woorden van Jezus. En de opdracht is, ga dit allemaal doen. En wat gebeurt er dan? Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat deze brief aan alle geheile broeders en zusters in Berea de Maat voorgelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.
Nou is er iets heel bijzonders als we met elkaar zijn in Gods gemeente.